Zullen we nu het hoofdstuk gaan lezen, Hosea 2. Hans, die zou nog een gedeelte van hoofdstuk 1 meenemen, had hij de vorige keer gezegd, maar ik ga maar gewoon beginnen bij hoofdstuk 2. Klaag uw moeder aan. Klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen, en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dor land, en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom zie, ik ga uw weg met dorens omheinen, ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik ga, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Zij erkent echter niet dat ik het ben, die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars, en niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbaten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon, dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken, en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad, en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Daarom zie, ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen, en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag, met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht, en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen, en ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen, in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen, en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren, ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien, en mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God.
Goedenavond allemaal, fijn u weer te zien. En inmiddels ziet de wereld er heel wat anders uit dan de vorige keer. En in het gebed beluisterde ik net zo van, ja... Hoe moet dat nou opgelost worden? En ik durf u te zeggen, het wordt niet opgelost. Zeker niet nu. Er komt wel een oplossing, maar dit probleem waar we nu mee te maken wordt niet opgelost. Dus als we bidden, mogen we bidden hooguit dat het wat gesust wordt. Maar meer ook niet. De presentatie, ik heb dat de vorige keer ook vermeld, voor de mensen die dat niet weten. Die kunt u gewoon krijgen. Het is een kwestie van een mailtje sturen of een appje. Zet er alleen maar in Hosea 2, hoeft er helemaal geen verhaal bij te maken. Dan begrijp ik wel dat u de presentatie wilt en dan krijgt u die. Dus dat bespaart misschien een heleboel aantekeningen die u gewend bent om te maken. Dat geldt ook nog voor de vorige, dus zegt u, ja, ik was vergeten de vorige aan. Doe dat alsnog even. Dat is geen probleem. Ook vragen, als u vragen nog krijgt na afloop, dan kunt u die ook gewoon stellen. Dat kan allemaal per mail of per WhatsApp.
Mailadres staat op de site, hè, zeg
ik. Oh, dat zou kunnen. En er is de vorige keer, er is een vraag bij me binnengekomen en er is specifiek gevraagd of ik die ook met de groep wilde behandelen. Nou, dat doe ik graag. En dat was de vraag over, dat ging over wedergeboorte. En de vraag luidde, kan de wedergeboorte, dus tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, ook een proces zijn? Nou, dat is het. Er zitten hier nogal wat vrouwen in ons midden. En stel voor dat ik die in een clubje bij elkaar zou zetten, ga ik niet doen hoor. Maar stel voor dat ik dat zou doen en ik zou met hen aan de praat gaan over de momenten dat zij een kind gebaard hebben. Dat zou een procedure, denk ik, zo'n gesprek, maar dat ga ik ook niet doen. Maar dan weet ik zeker dat als je naar allemaal zou luisteren en ze hebben allemaal verteld over de geboortes die zij hebben meegemaakt, dat er niet één hetzelfde was. Niet één. Dat weet ik echt zeker. Want niet één geboorte is hetzelfde. Dat gaat allemaal anders. En dat is met de wedergeboorte precies hetzelfde. Natuurlijk kom ik ook getuigenissen tegen van dat het op één dag gebeurde. He, dat zijn die datummensen. Daar zeg ik niks mis mee, dat kan. Maar meestal is het een proces. He, wat je doorloopt. En dan ineens kom je tot de ontdekking, oh ja, nu moet dat moment komen dat ik me werkelijk overgeef en een kind van God word. Dus het is inderdaad in de meeste gevallen een proces. Het is alleen jammer dat sommigen er heel erg lang over doen, langer dan 9 maanden. Ja, en dat hoeft niet. Goed. Vanavond Hosea 2. En hoe ziet het programma eruit? We gaan met elkaar zien vanuit het woord van God hoe God zijn lokkende liefde uitwerkt. Hoe doet hij dat nou? En dat zal misschien voor een aantal mensen een verrassing zijn. Voor sommigen zelfs een teleurstelling. Dan weet u dat vast. We gaan het ook toepassen op Israëls actualiteit, vandaag, van vandaag. Want het is al gezegd, we hebben nooit kunnen vermoeden dat het boek Hosea zo actueel zou worden in de tijd van vandaag. Wist ik ook niet, maar dat gebeurt dan. Maar we gaan het ook toepassen op ons eigen persoonlijk leven. Dus dat is het programma voor vanavond. Hosea 2 begint dus met die tekst, klaag uw moeder aan, klaag haar aan. Het is opnieuw, net zoals we dat 14 dagen geleden gezien hebben, één jammerklacht van de Heere God. Dat is eigenlijk ook het hele tweede hoofdstuk. Daar, als je het goed leest, dan proef je daar de tranen van Yahweh doorheen. De pijn in het hart van God over wat hij ziet te midden van zijn volk. En eigenlijk is de boodschap ook in deze tekst dat de Heere God het uitroept Op deze manier is Israël niet meer mijn vrouw en ben ik niet meer haar man. Op deze manier niet. Zo niet. En dat is een situatie die u heel vaak in het Eerste Testament tegenkomt. U noemt dat misschien het Oude Testament. Dat begrijp ik ook wel, dat hebben we allemaal geleerd. Maar het is beter om het Eerste Testament te noemen. Want het gevaar is namelijk dat als je het Oude Testament noemt, zeker onder de jonge generatie kom je dat heel erg tegen. Die denken van, nou ja, dat hebben we gehad. Nou, en dat is natuurlijk niet zo. Als er één Bijbelboek, één gedeelte in het Woord van God actueel is, is het wel het Eerste Testament. Je kunt niet het Nieuwe Testament begrijpen als je het Eerste Testament niet kent. Maar je komt door heel Gods woord tegen dat de Heere God het probleem aangeeft, maar daarnaast altijd de oplossing. Altijd. Echt altijd. En dat is ook in de geschiedenis rondom Hosea, wat Hosea ons ook vanavond zegt. Maar ja, daar staan we nou vandaag, 19 oktober, en de vlaggen hangen half stok. En velen roepen waarom, waarom, waarom. Kom daar wel op terug. De vorige keer hebben we Hosea 1 behandeld en in vers 10... daar hebben we al iets gelezen van de ommekeer. Hè? In dat hoofdstuk wat dus ging over die wonderlijke situatie dat Hosea met een hoer moet gaan trouwen. Nou, daar had hij ook anders over gedacht. Hosea was jong en die zal best uitgekeken hebben naar een bruid. En als je dan de boodschap krijgt, je moet naar de hoerenbuurt en ga er daar maar een uitzoeken. Dat is wel even slikken. Maar ik heb de vorige keer ook uitgelegd dat dat een situatie is. Hè, want God had daar een bedoeling mee om daarmee het volk te laten zien wat hoererij betekent. En ze kregen 3 kinderen en kregen alle 3 een naam die ook wat te zeggen had. Maar dat kunt u allemaal teruglezen, dat was de eerste avond. Maar het slot van datzelfde hoofdstuk, dat gaf al een wending aan. Ik heb u dat de vorige keer ook gezegd. Daar begint het al. Daar begint al dat de Heere God zegt, toch ondanks mijn jammerklacht zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. En het komt goed. He, dat is toen al duidelijk gemaakt. Dat was in het hoofdstuk 1. En nu zijn we in hoofdstuk 2. En als ik dan in vers 5 lees, dan zegt de Heere God, zie, ik ga u weg met doorns omheinen. Ik ga haar met een muur omgeven, zodat ze haar paden niet meer kunnen vinden. En waar ik u op wil wijzen is, waar ligt nou het initiatief? Het initiatief ligt bij de Heere God zelf. De oplossing, hè? De oplossing ligt bij de Heere God zelf. Dus er is een probleemsituatie. Het volk verkeert in een staat die hij noemt hoererij, goddeloosheid, afgoderij. En dan zegt de Heere God, ik laat je dat zien wat het is, hè, dat hebben we de vorige keer behandeld. Ik laat je zien wat er aan de hand is door middel van de profeet Hosea, die hoererij moet gaan bedrijven. En daarmee laat ik jullie zien, dat is nou een spiegel die ik je voorhoud. En nou komt de ommekeer en dan zegt de Heere God niet van, nou oké, en nou zand erover klaar. Nee. Nee, 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 nee. De Heere God zegt, nou ga ik handelen. Ik ga handelen. Ik ga de weg die je gaat, hè, dus je blijft die weg door hobbelen. Je gaat gewoon door in diezelfde weg van hoererij. Maar nou ga ik diezelfde weg met doorns omheinen. Dus ik ga het heel lastig voor je maken. Je zult pijn gaan ondervinden. Moeite. Ik zal er een muur omheen zetten, dus je gaat wel je gang, maar je moet iedere keer over een muur heen klimmen. En ik ga ervoor zorgen dat je uiteindelijk die weg niet meer kan vinden. Je zult nog steeds bezig zijn om je minnaars na te jagen, maar ik ga ervoor zorgen dat je ze niet meer kan vinden. Ik ga ervoor zorgen. En ik ga bewerken in dat proces, het is ook een proces, dat de Heere God zegt, dan komt er een moment dat jullie te midden van je afgoderij zal zeggen, ja, het moet anders. Ik ga jullie tot een ontdekking brengen. Dat is eigenlijk wat de Heere God doet. Ik ga het jullie zelf laten ontdekken, zodat er een besef komt, het gaat niet goed, het moet anders. Ik ga terug naar mijn vorige man. En waarom? Omdat ik het toen uiteindelijk beter had dan nu. Het is een heel bijzondere constatering dat het God zelf is die het probleem laat zien en vervolgens zelf gaat handelen op een manier waarin die stap voor stap laat zien je zit fout. Ja, we zijn een beetje de tijd van de kolenkachels voorbij natuurlijk, hè. Maar ja, er zitten hier nog wel een paar mensen die het herinneren dat er in de kamer een kolenkachel stond. Ja, en dan die kleine kinderen die liepen daar omheen te draaien. En ja, als je dan gewoon eigenlijk echt een goede moeder was. Dan zei je nou, ze moeten het maar een keer voelen. Dat is de beste les, want ik kan het 100 keer roepen. Maar ja, dan denken ze, het is toch wel een mooie kachel, toch een keer aan voelen. Moeten ze gewoon toch een keer doen. Dat is datzelfde proces. Een keer zo'n kind laten ontdekken van, oh, poeh, dat moet ik geen tweede keer meer doen. Nou, zo is God ook. Hij laat in dit geval het volk Israël ontdekken, ik moet terug, dit gaat niet goed. En dan zien we in de versen 7 tot 12 dat de Heere God een aantal dingen gaat benoemen. Hij zegt er is geen erkenning, er is geen uitreding, geen feestdagen, geen vrucht, aan de wijnstok geen vergelding. We gaan ze stuk voor stuk eens even bekijken. Geen erkenning. Ze erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de wijn en alles, het goud en het zilver. Ja, ze hebben het wel en ze zijn er ontzettend trots op. Maar ze zijn vergeten wie de bron is. Ze erkennen niet meer, er is geen dankbaarheid meer voor al datgene wat ze hebben, dat ik het uiteindelijk ben die het ze gegeven heb. Dat is de aanklacht, opnieuw een aanklacht van de Heere God. Daar zit het fout, Israël, daar zit het fout. En hij zegt, geen uitredding. Ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van de minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden. Geen uitredding meer. Dus wat dat is weer zo'n kolenkachelsituatie. Dus de Heere God gaat ze laten ontdekken van uiteindelijk zitten ze gevangen en moeten ze gered worden, maar er is geen redder. Want de Heere God heeft een stapje terug gedaan. En zegt, dan moet je zelf gaan ontdekken dat ik uiteindelijk de enige ben die je kan uitredden. Je moet naar mij gaan roepen. Wat ze niet doen. En dan zegt hij, geen feestdagen. Want die hadden ze. Maar wel de verkeerde. Ik zal haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen, haar sabbatten. Ja, al haar feestdagen. En nou kom ik terug. Ik kan er niet omheen. Op de actualiteit van vandaag. Waarom hangen nou die vlaggen half stok? 7 oktober 2023, nog niet zo lang geleden, was er een feest in de Negev-woestijn. En dat is uiteindelijk Israëls Butsja geworden. Zo wordt het nu genoemd. En waar komt dat vandaan? Nou, dat komt vandaan uit de oorlog Rusland-Oekraïne. Helemaal in het begin, toen de strijd eigenlijk zich concentreerde rondom de hoofdstad, dus helemaal in het begin, toen is daar ook een genocide geweest. Dat zijn velen al vergeten en dat is allemaal alweer oud nieuws. Maar daar heeft ook een verschrikkelijke afslachting plaatsgevonden. En dat hebben ze toen de Butsja genoemd. En nu noemt Hamas, die noemt deze slachting, hè, dat is hun slachting, dat zeggen ze zelf, en hun eigen woorden. Dit was Israëls Butsja. Dat was op 7 oktober, maar dat was een bijzondere dag. Ja, dat komt ook niet op de NOS, dat begrijp ik wel. Komen andere dingen. Maar dat was het slot van het loofhuttefeest. De Shabbat, Shemini Atzeret. Die dag, 7 oktober. Het zou de dag moeten zijn van Erev Simchat Torah, de vreugde van de wet. Dat is een feest. Dat moet gevierd worden. Maar het was een ander feest. Het loofhuttefeest, dat hoort afgesloten te worden met een feest van uitermate grote vreugde. Vreugde voor de Heere God. Blijdschap. Daarom wordt die dag ook wel Hosanna-dag genoemd. Hosanna-dag. Het werd geen Hosanna. Op die Hosannedag, dan zingen de Levieten psalm 113 tot en met 118. Dat zijn de psalmen die dan worden gezongen. En psalm 118, die zingt, in de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdegezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoog verheven. Hij doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft me wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij me niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is een poort van de Heere. Waar komt die straffing vandaan? Het loofhuttefeest is een feest wat terugkijkt op de bevrijding uit het land Egypte. He, maar daarom zitten ze ook in die loofhut. He, om terug te denken, wat is er toen gebeurd, die verschrikkelijke periode van slavernij. Maar we zingen nu, hij heeft uitredding gegeven. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt. U bent mij tot heil geweest. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied, het is te wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Was er vreugde in de Negev-woestijn? Ja. Maar wel een verkeerde. Dat moet ook gezegd worden, lieve mensen. Geen vrucht aan de wijnstok, zegt de Heere God. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten. Ik zal er een woud van maken. Geen vrucht aan de wijnstok, dat symboliseert blijdschap. Van de vrucht van de wijnstok kom je op meerdere plaatsen in het woord van God tegen. Hij heeft altijd te maken met de blijdschap voor de Heere. En God zegt hier, ik laat je het probleem nog eens duidelijk zien. De blijdschap is weg. De blijdschap om mij. Vergelding. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden waarop zij hun reukoffers brachten. Zij toorde zich met haar ring en haar halssieraad en ze gingen achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Leest u ook dat hier over vergelding gesproken wordt? Dat God zegt, ik kan dat niet zomaar laten gaan. Ik moet dat vergelden. En nou zit er misschien iemand die zegt, ja, maar dat is nou wel echt oud-testamentisch hoor. Wij zijn van het Nieuwe Testament. Nou, ik ook. Nou, ik zat toevallig een paar dagen geleden, nou ja, toevallig, te lezen in de Thessalonicenzenbrief. Die staat bij mij in het Nieuwe Testament. Ik denk bij u ook. En daar las ik dat de apostel Paulus mij duidelijk maakt, weet je wat ik van je wil, Hans? Je heiliging. Dat wil ik. En weet u wat erachter staat? Nou, als je het niet doet, zal ik dat vergelden. Oh. Dus de God van het Oude Testament, de vergeldende God van het Oude Testament, is ook de vergeldende God van het Nieuwe Testament. Ja, waarom? Omdat wij belijden met elkaar dat onze God een onveranderlijk dezelfde God is. Dat zijn we allemaal een beetje kwijt. Maar het is wel wat het woord van God ons duidelijk maakt. Hij is dezelfde tot in eeuwigheid. Onveranderlijk in zijn wezen. Dan komt die vraag weer. Waarom? Weet u waar het probleem zit? Onze moeite komt omdat wij in onze verkondiging Gods karakter veel te eenzijdig belichten. Daar zit de fout. Dus ik begrijp het wel. Maar het heeft ook met de verkondiging te maken. Wij hebben een beetje. Ik zoek altijd naar woorden om het een beetje voorzichtig te zeggen. Want ik zoek geen problemen, maar ik wil wel duidelijkheid. Kijk, het probleem is dat wij een uitgekleed evangelie overgehouden hebben. Ik zeg niet in alle, maar in heel veel kerken en gemeenten is dat een probleem. En wat bedoel ik daarmee? Nou, wij hebben de God overgehouden. Hij is liefde. Hij is goed. God is goed. God is goed. God is goed. God is liefde. God is liefde. Punt. Ik ga jullie een vraag stellen. Als jullie denken aan je eigen vader. Hè, dus we hebben allemaal een vader. Het geldt niet voor iedereen hoor wat ik ga stellen. Maar zou je nou eens je vinger op willen steken. Als je zegt van nou als ik aan mijn vader terugdenk. Nou word ik gewoon warm. Ik heb gewoon een hele fijne vader gehad. Dus nogmaals, ik weet dat het niet voor iedereen geldt. Dat is jammer. Maar ik wil eens even weten, steek nou je vingers op als je zegt van nou, als ik aan mijn vader terugdenk, nou, gewoon fijne man, fijne, lieve vader. Ah, heerlijk, heerlijk. Heleboel handen zie ik. Nou komt vraag 2. Speciaal voor al die mensen die hun vinger op ze taken. Jullie hebben allemaal getuigd dat jullie een goede indruk van je vader hebben, lieve vader. Oké. Er zal vast wel eens op zijn minst één moment in je jeugdleeftijd geweest zijn dat je behoorlijk buiten potje pieste, denk ik. Hè? Wat deed die vader toen hij thuis kwam? Zei hij toen van, ach liever toch, nou zeg, ik ga het eens even met je moeder bespreken en dan krijg je nog een extra boterham. Of niet? Nee hè, nee. Nee. En toen je een keer thuis kwam van school met een briefje. Ja, zo was dat. Kwam je met een briefje thuis. Maar was niet best. Kreeg je thuis nog eens een keer een briefje van je vader. Toch? En toch zeg je, dat was een lieve vader. Weet je wat dat kwam? Omdat je niet alleen een lieve vader had, maar een rechtvaardige vader. Een vader die uitstekend de balans kende tussen goed en kwaad. En daar heel goed mee omging. Dat is het beeld van een hemelse vader. Een rechtvaardig God. En als je naar het karakter van de Heere God kijkt, dan is daar een karakter wat beide kanten in zich heeft. Dat God liefde is, want dat is die. Dat God goedheid is, dat is die. Dat God trouw is, dat is die. Maar in zijn goedheid is hij ook rechtvaardig. En dat betekent dat hij dat wat in zijn ogen niet goed is, niet door de vingers ziet. We hebben een rechtvaardige God. En het bewijs daarvan is Golgotha. Het bewijs van een rechtvaardige God is Golgotha. Daar is de Heer Jezus naartoe gegaan om die rechtvaardige eis die de Heere God had, namelijk dat de zondaar moet sterven, heeft hij volbracht door zijn bloed. We zijn niet verlost alleen omdat hij daar aan het kruis hing. We zijn verlost door zijn bloed. Daardoor zijn wij verlost. Maar ik hoop dat ik u duidelijk maak, want dat heeft dus met die vergelding te maken. Daar worstelen we heel erg mee. En de hele geschiedenis door kun je dat tegenkomen in het woord van God, dat hij zowel het probleem als ook de oplossing aangeeft. Maar hij gaat nooit om het probleem heen. Hij doet er wat mee. En dat is, ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Probleem en de oplossing. Wat is dan de oplossing? Waarom de oplossing? Want dat heb ik net gezegd. Daar ben ik mee begonnen. Dat als we kijken naar de actualiteit van vandaag, en ik durf het te herhalen, dit wordt niet opgelost. Het probleem wat er nu op tafel ligt in het Midden-Oosten wordt niet opgelost. We mogen hopen en bidden dat het gesust wordt. Maar het wordt niet opgelost. Maar ik ga u het probleem wel en de oplossing waar het zit, ga ik u wel duidelijk maken. En daarvoor ga ik even met u naar Genesis 15, want dat is een hele wonderlijke geschiedenis. Want Abraham, daar gaat het over, Abraham had ook zo zijn vragen. En de Heere God had hem rijk gezegend, had hem belofte gegeven. En die had hem ook de belofte gegeven van land. Hè? De grote belofte aan Abraham waren land en nakomelingschap. Maar dan komt toch dat moment ook bij Abraham dat hij denkt van ja, Heere God. En hij zegt dat ook, hè? Hij is daar heel eerlijk in. En dan zegt hij tegen de Heere God, ja, maar dat land, dat beloofde land, krijg ik dat nou echt? En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Daar gaan we heel makkelijk aan voorbij. Maar dan zegt de Heere God tegen hem, joh, weet je, Abraham, weet je wat je moet doen? Haal nou van mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarig ram, een tortelduif en een jonge duif. En die moet je doormidden snijden, behalve de vogels, dat wordt lastig, dus dat doen we niet. Die moet je doormidden snijden en dan ga je ze allebei aan een kant neerleggen. Nou, Abraham gaat dat doen. Hij heeft dan ook nog, ja, dat is echte natuur. Daar heeft hij ook nog problemen met dat de vogels komen om die denken, kasi, hè? Daar gaan we even in pikken. Dus hij gaat die vogels allemaal nog wegsturen. En dan komt God weer in actie. Dan zorgt God ervoor, ik vind er ook humor in zitten hoor. Dan zorgt God ervoor dat Abraham in slaap valt. En dat gebeurt. Abraham, die staat hier helemaal hoor, dus je kan het allemaal nalezen, Genesis 15. Dan geraakt Abraham in een diepe slaap en dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Want een verbondsluiting, want die dieren, zo aan ieder aan een kant, dat was helemaal niet vreemd. Dat kwam meer voor als er in Israël een verbond gesloten werd tussen twee partijen, of meerdere partijen, dan gebeurde dat op die manier. Dan werden die dieren, diezelfde dieren, die werden neergelegd, ieder aan een kant, en dan liepen ze samen, die twee partijen, samen door die dieren heen, en dan zeiden ze, als ze er doorheen waren, als een van ons niet nakomt wat we hier afgesproken hebben, dat is dan je dood. Dan mag je mij doden. Zo, heftig. Zie je nou de liefde van God? Oh, zie je dat? Dan denkt God, dat gaat nooit lukken met Abraham. Want hij is ook maar een mens. Net als jullie, net als ik. Dus de Heere God gaat het anders doen. Die zegt, nu komt dat moment dat wij dus... Want ik ga een verbond met je sluiten. Ik ga je echt garanderen dat dat land voor jou is. Voor je nageslacht. Dat gaat echt gebeuren. En dan zegt de Heere God, ga jij maar even slapen. Doe je oogjes maar dicht. En dan, nou ja, dan krijgt hij nog van alles en nog wat te zien. Maar als Abraham zijn ogen open doet, is er één door die dieren heen gelopen. Eén. Ja, wij zelf. De eeuwige zelf. Het verbond wat God met Israël, met Abraham gesloten heeft, met betrekking tot Israël, met betrekking tot land, is een eenzijdig gesloten verbond. Van Gods kant vandaan. En dat betekent de zekerheid dat dat land ook echt van hem is en blijft. We hebben het nou allemaal over het land van Israël, want het is helemaal het land van Israël niet. Het is het erfdeel wat ze bezitten. Maar het is het land van de eeuwige, het is het land van Yahweh. En de stad is de stad van hem. En het is allemaal erfdeel. En dat betekent dus dat we daarmee ook gelijk het probleem boven tafel hebben. Het probleem waar de hele wereld mee worstelt. En dat betekent ook dat we nu misschien nog een klein beetje beter gaan snappen dat versje wat we vroeger op school geleerd hebben. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaatsen. Weet je het nog? Jeruzalem is een lastige steen. En iedereen moet zich eraan stoten. Dat zegt het woord. En dat gebeurt vandaag en morgen en overmorgen, totdat. Er komt een moment dat dat ophoudt. Daar kom ik nu bij. Want onze titel voor vanavond was het thema, de lokkende liefde van Yahweh. Het is steeds zijn initiatief, dat lokken. Op een manier die heel creatief is, hij houdt iedere keer de spiegel voor. Dan zegt hij, kijk eens in de spiegel, kijk eens. Hij gaat ze lokken in de woestijn. Hij gaat haar leiden. Hij gaat tot haar hart spreken. Hij gaat haar wijngaarden geven. Hij gaat het dal Achor tot een deur van hoop maken. Hij gaat haar tot bruid verwerven. En hij gaat tegen hen zeggen, u bent mijn volk. En voor alle duidelijkheid, dat is toekomst. Dat moet nog gebeuren. Het moet nog gebeuren dat ook die verstrooiden, waar we het de vorige keer over gehad hebben, die twee stammen die zijn terug. Maar die 10 stammen die zweven nog over de hele wereld. Ja, er is wel een handjevol, hier en daar komt er wat. Maar de meeste zwerven nog over de hele aarde heen. En het is misschien het handigst dat ik u dat gewoon in dat plaatje laat zien, want hier leven wij nu, in het heden der genade. Hier leven we nu, dat is vandaag, 2023, daar leven we nu. En na het nu, na het heden der genade, durf het bijna niet te zeggen, maar het wordt echt niet beter hoor. Het wordt echt niet beter met deze wereld. En ik sta af en toe verbaasd als je sommige filosofen hoort, en ik heb er toevallig vandaag een gehoord. Hij is geloof ik zelfs nog bij de NOS binnengehaald. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar dat zullen ze niet begrepen hebben. Maar hij heeft gezegd dat hij ziet dat wat er nu allemaal gebeurt. Het is een ongelovig iemand hoor. Ongelovig. Maar dat dit waarschijnlijk gaat uitgroeien tot iets dat nog veel erger is dan wij ons nu kunnen voorstellen. En toen ik dat uit de mond van een ongelovige filosoof hoorde vandaag, toen dacht ik, ja, dat is dit. Dat is wat de Heer Jezus noemt de grote verdrukking. Een verschrikkelijke periode. Verschrikkelijk. 21 oordelen komen dan over de hele wereld. Op een verschrikkelijke manier. De wereldbevolking wordt dan uitgedund met zeker 60%, als het niet meer is. Kun je allemaal narekenen. Als je gewoon het Bijbelboek Openbaring openslaat en je pak je rekendingetje erbij. Want getallen staan er gewoon allemaal bij. Je kan dat gewoon uitrekenen. Verschrikkelijk. De hele aarde wordt geschud. Aan het einde van die periode ziet de wereld er echt anders uit. Ook in, qua natuur, hè. Alles is geschud. Hoeveel aardbevingen er geweest zijn. Verschrikkelijk. Branden. Ja, de branden die we nu zien, die vinden we al verschrikkelijk. Maar het haalt het niet bij wat er nog allemaal gaat gebeuren. Dat is die periode. Een verschrikkelijke periode. En het slot van die periode noemt de Bijbel de benauwdheid van Jacob. Waarom? Omdat alles zich toespitst op Israël. En we zien nu een voorwee. En waar we het net over hadden, die lokkende feiten die Hosea noemt, die gaan hier in vervulling. Daarna, aan het einde. Aan het einde, als de koning wederkomt. Als de Messias wederkomt. En zijn voeten op de Olijfberg zet. Dat is dan zijn derde komst. Ja, het is misschien een beetje moeilijk voor u, maar daar mag u allemaal vragen over stellen na afloop. Dat is dan zijn derde komst, dit, op de Olijf. Dat is zijn derde komst, ik zeg het nog een keer. Zijn eerste komst, die ligt achter ons. Geboren in Bethlehem. Nou ja, ik wou zeggen met de kerst, maar daar klopt ook niks van. Maar dat doet er niet toe. Dat was zijn eerste komst. En zijn tweede komst, ja, die is niet op aarde, maar die is tot op de wolken. Dat is zijn tweede komst. En hier heb ik het over zijn derde komst. Dan komt hij op aarde en dan gaat, dat is een beetje aan het einde van die verschrikkelijke periode. Want daar heeft hij het over. Daar heeft Hosea het over. Hosea zegt, ik ga jullie lokken in de woestijn. Ga maar gewoon Matthäus 24 vers 15 tot 20 thuis eens lezen. Daar zul je zien dat als de Heer Jezus spreekt over die verschrikkelijke periode die hij noemt de grote verdrukking. Hij noemt dat de grote verdrukking. Dat er een moment komt dat hij een vluchtweg aanbiedt. Hij gaat ze lokken in de woestijn. En dan gaat hij ze leiden. Hij gaat zorgen dat ze op een veilige plaats komen. En u leest ook in dat gedeelte dat het advies wat ze krijgen, ga nou niet denken, oh, ik moet mijn winterjas nog meenemen. Nee, wegwezen. Zo verschrikkelijk gaat het worden. Hij gaat er leiden. Dan gaat hij tot hun hart spreken. Dan gaat hij ze weer wijngaarden geven. Dan gaat hij het dal van Achor tot een deur van hoop maken. Nou, u weet hopelijk nog die geschiedenis van Achor, van Achan. Hè, bij de inname van het beloofde land, dat het in Jericho nou nogal misging. Dat er één was die, terwijl het Jericho met de ban geslagen was, Maar er was alleen Achan die dacht van nou, wat we nou allemaal aan buit binnen hebben, daar wil ik ook wel wat van hebben. En die verborg dat in zijn tent. Nou, u weet hoe het met hem afgelopen is en met heel zijn familie. Nou, diezelfde plaats ligt een beetje net ten noordoosten van Jeruzalem. Dat wordt weer de deur van hoop. Daar gaat het beginnen. Dat vrederijk. Daar gaat hij haar tot bruid verwerven. En dan zal hij zeggen, u bent mijn volk. En dat volk wat dan tot wedergeboorte komt. Het restvolk. Moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Wat dan tot wedergeboorte, die zullen ook zeggen, u bent mijn God. En dan zullen ze zingen, opnieuw. Dan zullen ze opnieuw zingen, Psalm 118, dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten we op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Dat is toekomst. We gaan die psalm straks trouwens zingen hoor. Terug naar dat wat Hosea zegt over die verlokkende liefde en al die punten die hij noemt. En dat dat betrekking heeft op het vrederijk wat nog komt. En de kenmerken van dat duizendjarige vrederijk onder leiding van koning Jezus. De Heere der Heren en de Koning der Koningen. Dat is een heel bijzonder rijk. Want de Satan is gebonden dan. Satan is 1000 jaar gebonden. En er is een wereldregering vanuit Jeruzalem. Dus het is niet zo, dat denken veel mensen, dat de Heer Jezus dan, dat hij dan Israël regeert. Hij regeert de hele wereld. Hij heeft het bestuur over de hele aarde. En er zal kennis zijn van de Heere heerlijkheid. Kun je dat voorstellen? Dat dat allemaal vanuit Jeruzalem over de hele wereld gaat. Dat er kennis zal zijn over de hele wereld van de heerlijkheid des Heeren. Dat gaat mijn verstand te boven. Maar ik geloof het wel. Ja, dat moet je soms gewoon zeggen. Ik kom wel eens meer mensen tegen die zeggen van ja, heb ik een hele mooie preek gehoord of een bijbelstudie of ik heb een mooi boek gelezen. Maar ik kan het niet begrijpen. Dan zeg ik nou, prima. Geloof het. Er zal geen oorlog meer zijn. Daar begrijp je toch ook niks van. Geen oorlog meer. De schepping zal uniek zijn. Echt uniek. Geen afgoderij is er meer. Er is weer een tempeldienst in Jeruzalem. Even tussen drie haakjes. Dat wordt niet de tempel die waarschijnlijk binnenkort een keer gaat verrijzen. Want dat zit er ook wel aan te komen hoor. Dat is niet die tempel. Want die gaat ook weer in puin. Maar die tempel. Er zal weer een tempeldienst zijn. Er zal geen ziekte zijn. Er zullen politieke oplossingen zijn. Kun je het je voorstellen dat we in Europa een probleem hebben en dat ze dan, nou stel voor dat het nog een beetje Brussel is, hè? Een beetje fantasie mag je wel hebben. Stel voor dat ze dan in Brussel zeggen, jongen, hier komen we niet uit. Hier komen we niet uit. En dan zegt de houten methode van Brussel, weet je wat we doen? We gaan met z'n allen in het vliegtuig naar Israël. Daar halen we de wijsheid, want daar is het. Dat gaat echt gebeuren. En Israël zal een voorbeeld zijn voor alle volken. Een getuigenis. Hoe komt dat nou? Omdat ze de koning in hun midden hebben. Omdat de wijsheid Gods zelf in hun midden troont. Omdat de wijsheid Gods zelf vanuit hun midden regeert over deze wereld. Ja, met de verschrikking van vandaag werd ik ook heel erg bepaald bij Psalm 2. Mooi hè, die psalmen. Ik merk heel, er zitten hier nogal wat ouderen. Ik merk ook heel vaak dat als ik aan ouderen vraag, en als je in de Bijbel even wat lezen, dan meestal krijg ik dan te horen de psalmen. Volhouden. Moet je echt doen. Als je het lastig hebt in je leven, jongeren, als je het moeilijk hebt in je leven, ga de psalmen lezen. Psalm 2. De vraag, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken alles wat zonder inhoud is? Waarom dat gedoe met Hamas en Hezbollah en noem er nog maar een paar op? Waarom nou? Waarom? Een terechte vraag. Zelfs in de Bijbel kom je hem tegen. Waarom woeden de heidenvolken? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen zich samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Ze doen netjes, ze zeggen het niet, maar ze denken, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Of als ze het zeggen, zeggen ze het met politieke termen. Weet je ook niet waar je aan toe bent. Maar ondertussen, hij die in de hemel zit, die lacht. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. Daar heb je het weer, hè? De vergelding. Die lieve God, die goede God, is ook een God die in toorn kan ontbranden. Net als jullie vader. Ik hoop dat dat overkomt. Dat we zo met een verwrongen beeld van veel podia's en van veel preekstoelen af verkondigd geworden. Borden die ik voor kerken zie staan. God is liefde. Ja, dat is die ook. God is trouw. Maar God kan ook een toornig God zijn. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. En waarom? Nou, vers 6. Ik heb mijn koning, mijn Messias, mijn zoon toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Daarom. Dus als u zich nog afvraagt waarom nou dat iedere keer weer opnieuw, dat probleem daar in dat Midden-Oosten. Daarom. Daarom. Omdat ook, want het is, ja, wij worden nu heel erg geconfronteerd met de strijd tussen een aantal partijen. Maar het zit niet daar, het zit daar. Het is een strijd in de hemelse gewesten, er zitten machten en krachten achter. Dat is ook wat het Tweede Testament ons heel duidelijk maakt. Hè? Dat wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar wij moeten ons realiseren dat we te strijden hebben tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten, in de lucht. Want er is een Satan die ook weet dat vrederijk er aankomt, dat die periode daarnaartoe steeds dichterbij komt. En hij haalt alles uit de kast om dat tegen te houden. Gaat hem niet lukken. Weet u waarom? Nou, weet u het nog met die twee dieren? En weet u het nog wie er door die twee dieren, door die dierenrijen heen liep en dat verbond sloot? Dat was God. Hij sloot dat verbond. En weet u wat hij daarmee duidelijk maakte? Dat land is van mij. Jij krijgt dat land, Abraham, jouw nageslacht, als erfdeel, maar het is van mij. Dus dat staat voor mij. Ik begrijp het vaak niet, maar ik geloof het wel. Volg me daarin, dan zult u vrede door ontvangen. En stop met alle discussies. Doe dat nou maar niet. Ga nou maar niet denken, op de volgende verjaardagsvisite ga ik, dit is even, zou ik niet doen. Nee. Maar weet wel dat nu ook de situatie is dat de Heere God dit alles weet. Hij weet het wat er gebeurt. Hij aanschouwt het. En hij zegt, één ding staat vast. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ten slotte, ik heb jullie ook beloofd om te zeggen, we gaan het ook eens op onszelf toepassen. Een God die zegt, als er een probleem is, ik ga je lokken in de woestijn. Wat is de woestijn? Nou, de woestijn is een plek waar het heel stil is. En je komt in het woord van God heel veel mensen tegen die een periode, soms jarenlang, in de woestijn door moeten brengen. Waarom? Om gevormd te worden. En dat hebben we allemaal nodig. En dat missen we. Wij leven in een tijd waarin dit ding ons leven bestuurt. En we hebben geen rust meer. We hebben geen plek meer, geen woestijn meer. Want ik zeg niet dat we nou allemaal ineens naar de woestijn moeten. Nee, die woestijn kan gewoon bij jou thuis zijn. Gewoon een plek waar je gewoon in stilte kan zijn. Je zet het ding uit. Dat moet je wel doen hoor. Je zet het ding uit. Je doet je Bijbel open. En je gaat stil worden. Ik raad je dat echt aan. Om als je stille tijd hebt. En je leest je Bijbelgedeelte. Als je je Bijbelgedeelte gelezen hebt. Ga nou eens gewoon proberen met 5 minuten te beginnen. Dat is gewoon een tip hoor die ik je geef. Dan heb je het gelezen. Je hebt het goed dat je door laat dringen. En ga dan eens gewoon je ogen dicht doen. En 5 minuten niks meer. Niks. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat God tot je hart spreken. Want we zijn misschien een beetje gewend om, je hebt dat gelezen. Je denkt van nou, ik snap het wel wat er staat. Of in een uiterst geval zeg je nou, ik vond het wel een lastig gedeelte voor vandaag. Maar ja, goed. Het was mijn rooster, dus nou ja. En dan ga je bidden. Heren, wilt u dat? Heren, wilt u zus? Heren, wilt u zo? Wilt u dat? En dat en dat en dat en dat en dat. Amen. Zo zit het ongeveer. Vaak. Maar in de woestijn, stil worden, dat hebben we gewoon nodig. Stil worden, dat betekent, ja, ik kom er nog even op terug, op dat stil worden. Weet u wat de woestijn ook met zich meebrengt? Hitte, moeite, dorst. Ik weet zeker dat er hier in de zaal mensen zitten die zeggen, ik kan getuigen van een periode in mijn leven die zwart was. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Maar diezelfde mensen hoor ik dan vaak later, hè, dat gaat een tijd overheen zeggen. En toch had ik die tijd nooit willen missen. Omdat die tijd me gedwongen heeft om stil te worden. Om in de woestijn te zijn. En te zeggen, Heer, hier zit ik nou in de hitte van mijn probleem. In de hitte van mijn verdriet. In de hitte van mijn rouw. In wat me nu overkomen is. Daar heb je de woestijn voor nodig. En ik weet zeker dat er hier mensen zitten die zeggen, ik heb die ervaring. Dat ik iets mee heb gemaakt wat ik niemand gun. Maar ik moest wel de woestijn in. En daar heeft de Heere God mij geleid. Daar heeft hij me dingen laten zien die ik nodig had. Werd daarmee het probleem opgelost? In de meeste gevallen niet. Was de dood ineens verdwenen? Nee, 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 nee. Was de rouw er niet meer? Ja hoor, nog steeds. Maar de Heere God ging mij leiden. Net zoals hij het volk leidde in de woestijn door middel van de wolkolom. Hij wees de weg door middel van die wolkolom in de woestijn. Nou, in die woestijn in Israël was het ook vaak kommer en kwel en gemopper. Maar hij was er om het te leiden, zowel overdag als in de nacht. Betrek dat nou eens op je eigen leven. En als je zegt van nou, dat is voor mij nieuw en ik heb nog helemaal geen problemen in mijn leven gehad. Dan zeg ik, dank de Heer daar dan voor, maar hou er rekening mee dat ze nog een keer kunnen komen. Maar ik denk voor de meeste van ons die hier zitten, die zeggen nou. Als ik daaraan terugdenk, word ik niet blij. Maar ik ben wel dankbaar dat er een woestijn was waarin ik kon vluchten in mijn wanhoop en in mijn pijn en in mijn verdriet en in mijn teleurstelling en in mijn rouw. En hij ging me leiden. En hij ging tot mijn hart spreken. Dat hebben we nodig, lieve mensen. We hebben die woestijn nodig. Omdat we weer opnieuw moeten gaan ontdekken dat we nog zelf nog steeds een levende God hebben. Die relatie met ons wil onderhouden. Van zijn kant vandaan. Ja, want bij ons lukt het allemaal wel hoor. Want we weten met onze gebeden en met onze vragen weten we wel raad. Maar stil worden. En zeggen, nou, vandaag is een keer geen gebed. Geen ik wil dit en ik wil dat en Heere zorgt u voor die en Heere zorgt... Nee, gewoon zeggen, Heer, nou loop ik al 3 weken u te vragen voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Maar ik stop daar eens mee. Want ik geef u niet eens de kans om tot mijn hart te spreken. Ga dat nou eens doen, want dat heb je nodig in de wereld van vandaag. Wijngaarden geven, dat heeft te maken met blijdschap. Dan gaat hij je weer opnieuw blijdschap geven. Misschien zit je nu al in een periode dat je denkt van nou, de blijdschap is bij mij weg. En dat kan komen door alles wat je hebt meegemaakt. En ik begrijp dat. En God begrijpt het ook. Maar geef hem alsjeblieft, geef hem de ruimte en de kans om je weer blijdschap te geven. Om je weer opnieuw hoop te geven. Om te weten en opnieuw te beseffen. Hier beneden is het niet. Dat heb je nodig. En dat zijn we helemaal kwijt. Heel vaak. Heel vaak. En dan gaat hij je tot bruid verwerven. Net zoals hij dat met Israël gaat doen. Dat is voor veel mensen ook een lastig probleem. Ik snap dat wel. Want veel liederen wijzen in een andere richting. Maar hou het er nou maar op. Dat bij de Sinaï al de Heere God met Israël getrouwd is. Toen al. En als je door het hele Eerste Testament heen gaat. Kom je tegen dat God alles doet. Om zijn bruid bij zich te houden. Nou, Hosea doet hij het nog een keer, hè? Dat behandelen we nu. Maar dat is één van de vele keren dat de Heere God alles doet. En zelfs hebben we vandaag mogen zien dat God zegt, ik ga je weer lokken. Ik ga je weer de spiegel voorhouden. Ik ga je weer laten zien dat er een moment komt dat je zegt van, ik moet terug. Ik moet terug. Want bij hem had ik het beter dan nu. Komt dat moment dat die wederzijdse erkenning. Misschien ben je dat wel een beetje kwijt. En ik kan me dat best voorstellen. Misschien, ja, ik zeg het toch maar. Misschien kom je wel heel vaak de kerk uit en dan denk je van nou, ja, dat was het weer. Dat was wel aardig, dat was wel gezellig. Ik heb die weer gezien en die weer gezien. En nou ja, preek. Preekje. 10 minuten, kwartier. Nog niet zo lang geleden kreeg ik een uitnodiging om ergens te spreken. 20 minuten. Ik heb er hartelijk voor bedankt. Daar beginnen we niet aan. Dus ja, met de schriftlezing ben je al 10 minuten kwijt. Nou, oké. Gods lokkende liefde is tweezijdig. In de eerste plaats... Als je hem niet kent, als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. En als je misschien nog dat proces in moet van die wedergeboorte. Hè? Dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat je hier vanavond zit en zegt van ja, ik kom eigenlijk. Ik ben een kind van God, dat weet ik. Maar ik ben de weg kwijt. Dat kan. Dat kan door allerlei dingen die gebeuren, misschien wel de situatie in de wereld rondom je heen, maar het kan ook heel dichtbij zijn, wat je in je gezin, in je familie meemaakt, dat je denkt, ik ben het helemaal kwijt. Dan is er opnieuw ook, dat wil ik je echt zeggen, dat ook nu geldt, Gods lokkende liefde, dan ben je vanavond hier gekomen om te horen dat God erop wacht dat je de woestijn ingaat. En dat je met al je frustraties en met alles waarvan je zegt van dat houdt me, heeft me helemaal in beslag genomen. Dat je daarmee de woestijn in gaat en dat je zegt, Heere God, ik ga tegen u zeggen. Alles wat me dwars zit, alles wat me teleurstelt, alles. Ik zie het niet meer. Ga dat maar zeggen, doe dat nou maar. En dan je mond houden. Dan moet je echt stoppen. Dan gaat God tot je hart spreken. Geef hem de tijd en de gelegenheid daarvoor. Dat hij je gaat leiden. En dat hij je stapje voor stapje weer terugbrengt naar het moment dat je zegt. Ah, ik ben weer thuis. U bent mijn God. En ik ben uw kind. Amen.